Psalm 103, vers 4. Maar eerst gaan we lezen uit we gaan lezen Genesis 43. Dus we gaan zo meteen lezen uit Genesis 43, maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 103. En daarvan het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. Psalm 103, vers 4. Elkaar een aantal stukjes lezen. Om te beginnen bij Genesis 43. En daar vanaf het 8e vers tot het 14e vers. Genesis 43, vers 8 tot en met vers 14. Toen zeide Juda tot Israël, zijn vader: zend de jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven. Nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar, wij waren alreden tweemaal wedergekomen. Toen zeide Israël hun vader tot hen: is het nu al zo? Zo doe dit, neemt van het loffelijkste deze lands in uw vaten en brengt die man een geschenk heen en af, een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen, en neemt dubbel geld in uw hand en breng het geld, hetwelk in de mond uwer zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand, misschien is het een vel. Neemt ook uw broeder mede, en maakt u op, keert weder tot die man. En God de Almachtige geven u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Willen we graag verder lezen. Genesis 43 vanaf vers 26 tot 31. Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk, het welk in hun hand was, in het huis. En zij bogen zich voor hem ter aarde. En hij vraagde hun naar hun welstand en zeide: is het wel met uw vader, de oude, waarvan gij zeidet, leeft hij nog? En zij zeiden: het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En zij neigden het hoofd en bogen zich neder. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon zijner moeder, en zeide: is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeidet? Daarna zeide hij: mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder, en hij zocht te wenen, en hij ging in een kamer en weende aldaar. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit, en hij bedwong zichzelf en zeide: zet brood op. Tot slot willen we de eerste 5 versen lezen van Genesis 45. Genesis 45, vers 1 tot en met vers 5. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorden. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broederen: nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd, en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen? Heere, almachtige, heilige God in de hemel. U bent de God die wonderen werkt. Israël, uw volk versterkt. Dat u ook vanavond, Heere, met die versterkende kracht van u met ons zijn. Zoals we vandaag zomaar samengekomen zijn, uit alle hectiek van deze dag gerukt, en ons hier hebben neergezet en hier staan. En Heer, wat kunnen onze gedachten dan nog vol zijn van alle dingen van deze wereld en van alle dingen die ons de hele dag zoveel hebben gekost. En Heer, dan vragen wij van u of u dat wonder wilt doen, dat een ogenblik alles moet vlieden. Alle gedachten wegvliegen. Dat alles gericht mag worden op u en op uw woord. Dat we de rust mogen ontvangen. Om vanavond een ogenblikje, een uurtje stil te zijn. En te luisteren naar uw stem. Heren, zou u dan de moeders willen gedenken. Die vandaag misschien met de kinderen, die de hele dag vrij zijn geweest, druk zijn geweest en die zich hier hebben neergezet. Misschien wel met een moe hoofd. Wilt u de rust geven? Wilt u de vaders gedenken, heren, die misschien de hele dag wel gewerkt hebben. En zoveel aan hun hoofd gehad hebben. Zoveel drukte en zoveel zorgen en zoveel moeite. En hier misschien zitten en denken: ach, ik had net zo goed niet kunnen gaan, want wat kan er nog bij? En ook wij, heren, die ook midden in het leven staan en ook voor ons is vandaag zoveel gevraagd, Heer. En dan lijkt het onmogelijk om vanavond weer zo in uw woord te zijn. Maar wilt u het geven, alstublieft? Wilt u uw kracht in onze zwakheid volbrengen? Wilt u uw woorden voor ons hart openen? En ook voor ons verstand om het te mogen uitleggen. Maar niet alleen om het over te hoeven spreken, zomaar verklarend. Maar mag het door ons heen gaan. Mag het een levendige bediening vanavond zijn, heren, van uw woorden. Van uw getuigenis. Dat eeuwig zeker is en slecht een onwetende wijsheid leert. Heren, neem dan alles weg wat hinderen kan. Neem een kool van het altaar. Roer onze onreine lippen aan. Doe niet met ons naar onze zonde, heren. Maar zie ons aan. In Sion's betalende borg. Uw dierbare. Heer Jezus Christus. Die genoeg gedaan heeft. Om zijnentwil. Amen. We hebben de vorige keer een begin gemaakt met hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2, artikel 1. Waar we gehoord hebben het volgende, u kunt dat meelezen als u dat fijn vindt. Hoofdstuk 2, artikel 1. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar lichaam en ziel gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan. Tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Tot zover. Dezelfde strekking vinden we als we bij de catechismus zondag 4 en dan vraag en antwoord 10 opslaan. Daar wordt de vraag gesteld: wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij. Geen zins. Maar God vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan stelt de catechismus de volgende vraag. Maar is God ook niet barmhartig? Zou het niet mogelijk zijn dat God die hemelhoge schuld van ons, die straf die hij daaraan verbonden heeft, die tijdelijke en eeuwige straf, zou God die niet weg kunnen doen? Zou hij die niet aan de kant kunnen drijven door zijn barmhartigheid? Is God dan niet ook barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Hier zien we dus de eenheid in de Dordtse leerregels, ook in de catechismus, over wie God is met betrekking tot zijn barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid. Ik wilde vanavond om te beginnen nog eens dat woordje barmhartigheid tegen het licht houden. Als er dan staat dat God ten hoogste barmhartig is, wat is eigenlijk barmhartigheid? We komen dat woordje barmhartigheid voor de eerste keer in de Bijbel tegen in de grondtaal in Genesis 43 vers 14, wat we met elkaar hebben gelezen. Het is daar de vader Jacob die zijn laatste zoon Benjamin ook mee moet geven aan de broers. Vader Jacob die dat niet durft en dat eigenlijk daarmee draalt. Maar uiteindelijk moet hij hem toch meegeven, anders komt heel de familie om van de honger. En dan geeft vader Jacob zijn zoon Benjamin als het ware over aan die onbekende onderkoning daar in Egypte. En dan zegt hij, en God de Almachtige geven u barmhartigheid voor het aangezicht van die man. Hij zegt, God geef dat die man iets van barmhartigheid zal betonen. Iets van compassie, iets van mededogen zal hebben met mij en met u en met Benjamin. De Heere geven dus barmhartigheid en in deze eerste zin in de Bijbel waarin we dat woordje tegenkomen, heeft het dus iets te maken met medelijden. Iets met compassie, iets met inlevingsvermogen, dat die Egyptische koning toch die Benjamin terug zal laten gaan. Barmhartigheid. En ietsje later, wat we ook gelezen hebben in Genesis 43 vers 30, daar komen we dat woordje barmhartigheid weer tegen. Als er staat, en Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. En hij zocht te wenen. En hij ging in een kamer en weende aldaar. Nou, de kinderen die kunnen dat nog eens goed nalezen, dat vers. Er staat geen barmhartigheid in, toch? Het voorgelezen staat er niet. Maar in de grondtaal staat dat woordje er wel. En dat woordje wordt daar gebruikt voor het ingewand van Jozef. Het hart van Jozef. Het innerlijk van Jozef. Het ontstak. En wat betekent dat ontsteken nou eigenlijk wel? Dat heeft de betekenis van een verlangen, een hunkeren, een rijkhalzen, een smachten naar. Jozef ziet daar Benjamin en hij smacht ernaar, hij hunkert ernaar om die jongen te omhelzen. Om die jongen in zijn armen te nemen, om te zeggen, Benjamin, jongen, ik ben het Jozef. Alles in hem ontsteekt, heel zijn hart, heel zijn ingewand ontbrandt als het ware van zo'n hevig verlangen dat hij even apart moet gaan en het moet ontladen. Hij moet wenen, hij moet huilen, omdat dat gevoel is zo overweldigend groot. Jozef kan daar eigenlijk zich niet meer beheersen. En dan in Genesis 45 hebben we gelezen over die uitbarsting van die barmhartigheid. Hè? Als Jozef zich niet meer kan inhouden, dan moet hij zich aan ze openbaren. Ik ben Jozef. Ik ben het. Jullie broeder. Lees dan maar even mee. Genesis 45. Vers 1 tot en met vers 5. Jozef die maakt zich bekend daar en in het tweede vers horen we dat hij zijn stem verheft zo hard, zo overweldigend, dat die barmhartigheid, die ontstoken ingewanden, die ontladen zich als het ware geheel, zodat heel Farao's huis het hoort. En als die broeders dan verschrikt zijn, dan zegt hij, kom toch en nader nou tot mij, ik ben Jozef, die jullie naar Egypte hebben verkocht. Dan in vers 5, dan is die barmhartigheid zo groot, dat die gemene broers van Jozef, die hem in de put hebben gestopt, en die hem verkocht hebben, en die zijn vader bedrogen hebben, dat Jozef wel overleden zou zijn, en verscheurd zou zijn door een wild dier. Deze intens gemene broers worden hier overladen met een uitbarsting van die ontstoken ingewanden, vol van barmhartigheid en liefde van Jozef. En ze wees toch niet bekommerd. Hey, jullie hebben mij verkocht. Jullie hebben dit ten kwade gedacht. Maar mijn barmhartigheid, mijn ingewand vol liefde en barmhartigheid kan niet anders. Van jullie geruststellen. En ik wil niets anders dan mij over jullie ontfermen. En over mijn vader ontfermen. En dat jullie hierheen komen, dat ik voor jullie kan gaan zorgen. Dat is de eerste keer in de Heilige Schrift dat we het woordje barmhartigheid tegenkomen. Ik zei al dat het bij Jozef vertaald wordt met zijn hart, met zijn ingewand. Maar we komen het woordje nog dieper, nog indrukwekkender tegen in Genesis 49. Je hoeft dat niet op te zoeken hoor. Maar daar wordt het woordje vertaald letterlijk met baarmoeder. De barmhartigheid van God is als een baarmoeder. En een kindje in de baarmoeder, in de ingewanden van een moeder, daar, nergens is het zo veilig en zo warm en zo vol zorg en zo vol liefde als in de baarmoeder. Toch, dat is de meest, ja, laten we zeggen, de meest intense vorm van liefde, van bescherming. Hoe een moeder zich ontfermt over dat ongeboren kind. Dat is barmhartigheid. En dan zegt onze belijdenis, de Dordtse leerregels, dat God ten hoogste, dus dit alles overstijgend, barmhartig is. Jozef overstijgend. Moederliefde overstijgend. Vol van erbarming. Vol van wil om te beschermen. Om naar zich toe te trekken. Om het te beveiligen. Om het te verzorgen. Om het te voeden. Om het te vertroetelen. Zoals een moeder dat hele kleine ongeboren kind. Alle zorg wil geven die het maar nodig heeft. En meer nog dan dat. Dat is barmhartigheid. Moet u nooit meer vergeten. Als dus iemand zegt God is barmhartig, ga dan eens bij een vrouw op bezoek die zwanger is of die net een kindje gekregen heeft. En dan moet je gewoon kijken. Moet je observeren hoe die moeder met dat jonggeboren kindje bezig is. Hoe het helemaal vol liefde is. Vol tederheid, vol voorzichtigheid. Je mag het wel heel even vasthouden, maar dan snel weer naar moeder. Want het is toch van moeder, dat, hè? Toch? En het kindje groeit op en het gaat zich meer en meer verzetten van de moeder. Het moet vrij worden, het moet op eigen benen leren te staan. Maar wat kan dat voor een moeder een weg zijn om dat los te laten? Dat hele kleine, aanhankelijke, prille, teren. En ik praat daar natuurlijk over, terwijl ik ook niet weet wat ik zeg, maar ik probeer daar woorden aan te geven. Dat is hoe een moeder met zo'n kindje omgaat. En de Heere zegt dat alles overstijgend, ten hoogste barmhartig, zo ben ik. Daartegenover zitten wij, van nature, in deze wereld. Die ik wil dat niet depressief maken, maar die koude, harde, liefde ontberende wereld. Waar je altijd op je qui vive moet zijn, dat je niet ergens weer iets wordt ontnomen. Waar de deur op slot moet, dat anders wat gestolen wordt. Waar je in allerlei relaties altijd op je hoede moet zijn, dat mensen geen misbruik van je maken. Of dat ze je vertrouwen niet beschamen, noem maar op. Dat liggen in die wereld, die onveilige, gevaarvolle wereld, dat jammerdal vol moeite en vol verdriet, vol troosteloosheid, waar niemand wezenlijk je troosten kan, waar je uiteindelijk toch met al je moeite en al je vragen en al je zorgen zo tragisch alleen uiteindelijk bent. Want je man en je vrouw kan natuurlijk in alle liefde proberen om een luisterend oor te geven. Je vader en je moeder kunnen altijd proberen om er voor je te zijn, maar uiteindelijk ben je toch alleen. En uiteindelijk ga je dan toch alleen die wereld af. En dan ga je toch alleen sterven. En dan blijft het allemaal zo heel alleen. Dat is de tragiek van de mens. En daartegenover die barmhartigheid van God, dat hij bereid is om zondaren als het ware zo met zich te verenigen, als nam hij ze op in zijn baarmoeder. Als wilde hij ze dragen, zoals een moeder ze draagt in haar ingewand. Tere, ten hoogste, barmhartig. Als ik dan denk aan de Heer Jezus daar bij de stad Jeruzalem, als hij daar weent, vol van barmhartigheid, vol van erbarmen. Dan is het alsof hij zijn armen wijd uitstrekt als een moeder moederkip, hè, een hen. En zoals een hen geen baarmoeder heeft, maar als het ware een baarmoeder vormt door over die kuikentjes heen te gaan en onder die vleugels te verzamelen en die eieren uit te broeden, hè, dat heel dicht en warm en veilig bij zich te houden. Zo staat daar de Heer Jezus met eerbied gesproken. Hij zegt, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen onder die vleugelen. Hoe menigmaal heb ik u de veiligheid willen geven van mijn vleugelen. Hoe menigmaal heb ik u wensen en zoeken te winnen om daar in mijn baarmoeder van barmhartigheid veilig te zijn. Ziet u hoe teer dat is? Ziet u hoe diep dat gaat? Wij zijn wel eens geneigd om zeker ook omdat wij westerse mensen zijn en zeker ook omdat we veel gevormd zijn, denk ik, door bijvoorbeeld de Romeinenbrief, om wat juridisch te denken over bekeringen. Dus er is schuld en er is dan een rechtvaardig vonnis en er is dan een rechtvaardige rechter en er is dan een borg en die betaalt dan en dan ga ik vrij uit. Nou, dat is waar. Dat is heel bijbels. Maar dit is van een hele andere orde. Hè? Een hele andere benadering. Ik ga niet vrij uit en dan weer de wereld in. En dan proberen om weer wat beter te leven. Maar zalig worden is deelgenoot te worden van de baarmoederliefde. De baarmoederlijke erbarming en veiligheid van God. En dat slijt voor Gods kinderen vanavond. Als u beleidt dat u een christen bent, verkeert u dan veel in de sfeer van deze erbarming? Schuilt u dan veel onder die vleugelen? Leeft u dan, zoals zo'n kindje in de baarmoeder, bij de hartklop? Als zo'n kindje geboren wordt, Dan voelt het zich de eerste dagen vaak wat onrustig, omdat het bij ogenblikken wordt weggelegd en dan hoort het de hartklop van moeder niet meer. Maar het 9 maanden lang heeft geluisterd naar de rustgevende, vertrouwenwekkende hartklop, wordt het nu in een wiegje gelegd en dat hoort het niet meer en daar wordt het onrustig van. Leeft u, na ontvangen genade, leef ik bij de hartklop die te vinden is daar in de baarmoeder van Gods barmhartigheid en liefde? Of kunnen we daar prima zonder? Dat is erbarming. Dat is liefde. En daarbuiten is het levensgevaarlijk, is het vuurgevaarlijk. Begrijpt u nou het beeld van Ezechiël? Als Ezechiël daar spreekt over dat die verlorenheid van het volk Israël, dan spreekt hij dat hij ze gevonden heeft op de vlakte van het veld, toch? Uit de baarmoeder, nog in haar geboortebloed, de navelstreng nog niet doorgesneden, maar wel uit moeders veilige baarmoeder. In de hete zon. In het gevaar van het wild gedierte. Dat is onze natuurstaat buiten die baarmoeder, buiten God, buiten die veiligheid, buiten die zaligheid. En de Heere zoekt u op. En de Heere gaat daarmee over die vlakte van het veld en dan staat er, en toen zag ik u, vertreden uw geboortebloed. En dan gaat God weer voor dat kindje zorgen. Hij gaat het wassen en met zout inwrijven. En nou, u kent die geschiedenis wel. Dat is zalig worden. Om opgenomen te worden in die veiligheid van die baarmoederlijke barmhartigheid. Begrijpt u nu ook dat onze vaderen veel gesproken hebben over de droefheid naar God. Of het heimwee naar God. Of over het godsgemis. Want als zo'n kindje daar ligt, net geboren, en het hoort moeders hart niet, en het voelt moeders warmte niet, dan gaat het huilen. Want het kan niet zonder moeder. Het kan niet zonder dat rustgevende geluid en zonder moeders nabijheid. En als je door genade erachter wordt gebracht door de Heilige Geest, dat je buiten Gods gemeenschap bent, kom je er opeens achter en dan kun je al 80 zijn, of 8, of alles wat ertussen zit, maar dan kom je erachter waar je mist. Uit welke gemeenschap je gevallen bent. En opeens kom je erachter dat je liefde mist. Begrijpt u? Dat is wat anders hè, dan een wettische overtuiging. Waarin u wordt geslagen en waarin u benauwdheid voelt. En waarin u vijandschap voelt opwellen in uw hart. En dat u tegen God strijdt en God is sterker. En u worstelt en de Heer komt u weer tegen. En dat kan ook. Dat kan ook. De Heer kan wettisch overtuigen. Maar uiteindelijk komt het altijd daar dat God door de liefde een mens gaat verbreken. En door de liefde een mens gaat inwinnen. Dat je door de liefde daar gebracht wordt. Geef mij Jezus. In wie al die barmhartigheid van God is samengebundeld. Breng mij terug in die barmhartigheid. In die gemeenschap met Christus. Of ik sterf. Want buiten de baarmoeder is er voor een zuigeling. Is er voor zo'n kindje. Nog voordat het tot de geboortetijd gekomen is, is er geen leven. Dan kan dat kindje niet bestaan. En zo wordt het ook als Gods geest in je leven gaat werken, een zaak van leven en dood. Ik moet teruggebracht worden in die gemeenschap, in die barmhartigheid, in die rommelende ingewanden van God. Want buiten al die barmhartigheid is geen leven. En die barmhartigheid en die ingewanden, die vindt u niet met een wettisch leven. He, met netjes leven. Dat moet overigens hoor. Maar he, of met vrome dingen doen of met goede werken of nou ja, vult u maar in. Of uzelf kastijden, uzelf geeselen of de Pilatustrap opklimmen. U kunt overal zoeken, maar u vindt het niet, want u zoekt liefde. Maar die kunt u nergens vinden dan alleen in Christus. God heeft al die barmhartigheid, al die liefde laten samenkomen in zijn Zoon. En wie de Zoon heeft, die heeft dat leven, die heeft gemeenschap met die liefde van God. Niet minder. Eeuwige, hier in beginsel. En straks volkomen eeuwige barmhartigheid. Eeuwig het genieten van God. Begrijpt u nou dat de Heer Jezus het zegt dat we moeten worden als een kind? Een kind worden. Om in die baarmoederlijke liefde te kunnen verkeren, moet je kind worden. Moet je niet wat willen zijn. Moet je niet voor jezelf willen zorgen. Maar moet je kunnen accepteren dat God voor je zorgt. En moet je niet jezelf vertroetelen. Maar moet je accepteren en leren dat God je wil vertroetelen. Mag ik het zo zeggen? Dat God zijn liefde wil schenken. En zijn liefde wil delen met dat wat niets is. Barmhartigheid. Zult u het nooit meer vergeten. Ooit nog hoort over barmhartigheid, als er ooit nog eens iemand is die het idee opvat om in een nieuwe Bijbelvertaling wellicht ergens een keer in de toekomst om het woordje barmhartigheid af te schaffen, dan moet je heel goed luisteren. Wat wordt er dan voor in de plaats gebracht? Want de diepte die hierachter zit, achter dit woord, dat is met geen pen te beschrijven. Daar zou ik nog uren over kunnen spreken. Gods erbarmen. Gods liefde. Wel, als we de Bijbel wat zouden doorwandelen dan, en we zouden op zoek gaan naar de vraag, wat is nou eigenlijk barmhartigheid? Waar wordt die barmhartigheid geopenbaard? Altijd in de sfeer van daar waar het niet past. Vorige week nog zo wat nagedacht over Saulus. He, als je zo rustig leest, de Handelingen 9, wie Saulus was, blazende, nog dreiging en moord. Saulus die niets anders deed dan jagen op christenen. Jagen om vrouwen en kinderen, vaders en moeders, het huis uit te sleuren. Ze te mishandelen, ze te pijnigen en te tarten, net zo lang totdat ze de Heer Jezus zouden verloochenen. En als ze dat niet deden, dan vermoordde hij ze. Saulus, die zo'n haat had tegen Christus, dat hij dat glanzende aangezicht van Stefanus niet kon verdragen. En mede een welbehagen had in zijn dood. En zich maar al te graag opwierp als een hulp om op de jassen te passen. Zodat die vrome fariseeën en schriftgeleerden de handen vrij hadden om Stefanus te doden. Om met stenen die glans van zijn gezicht af te werpen. Is Saulus nou, laten we zeggen, een voorwerp van Gods liefde? Zou jij nou Saulus nou zien als een man die je daar in de ingewanden, de baarmoeder van Gods barmhartigheid zou plaatsen? De kanttekeningen zeggen, Saulus snoof als een beer en als een leeuw. Zo'n woeste figuur was het. Dat is een afschuwelijke man. Een indrukwekkende, moordlustige man. Die tegen zou komen, je zou vluchten. Blazende dreiging en moord, zijn ogen spuwden vuur van haat. En ieder die Christus aanbad, zou die doden. Nou, dan moet je eens horen. Dan zendt God daar die dienaar naar de straat der rechten. En dan zegt hij, deze is mijn uitverkoren vat. Deze Saulus, met dit leven, deze monsterlijke haat, is het voorwerp van mijn liefde. Saulus heb ik lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik hem getrokken met koorden van goede tierenheid om hem te besluiten in die ingewanden van mijn onuitsprekelijke barmhartigheid en liefde. Dat begrijp je toch niet? Dan zie je, barmhartigheid staat regelrecht tegenover moordlust, haat, woede. Wat te denken van David. Als David met Bathseba zich misgaat en Uria het leven beneemt, dan zou je zeggen, zo'n man kan God toch niet liefhebben. Die kan God toch niet willen besluiten in zijn ingewanden van barmhartigheid. Maar voor God is David, zelfs met zo'n zondig leven, een voorwerp van zijn eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. En daarom mag u plaatsvinden in mijn tederste ingewanden van barmhartigheid. Saulus. David. Simson. Ligt in de schoot van een hoer. Niet één keer. Ogen uitgestoken. Zijn leven één grote ruïne. En God zegt, Simson, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En met je hele vuile, vieze, afschuwelijke, verzondigde leven mag je plaatsvinden in mijn allertederste ingewanden van barmhartigheid. Manasse. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik kan daar niet over uit. Moet je voorstellen dat je vader is koning Hiskia. Grote wonderen. Je hebt van je vader niets anders gezien dan godsvrucht. En dan groei je zelf op. Ontwikkel je zo'n haat tegen God. Dat je zijn profeet vermoordt en dan op de meest absurde manier. Je laat een boom uithollen. Stopt Jesaja in die boom. En dan ga je die boom in stukjes zagen. Dan ben je toch een beest, of niet? Dan ben je toch een beest. Dan is niet iets mis met je, maar dan ben je gewoon een verschrikking. Dat je daar een behagen hebt om een godsgezant in stukken te zagen. Toch mag je pen te beschrijven. Maar de Heer heeft hem besloten van eeuwigheid, met eeuwige liefde in die ingewanden van barmhartigheid. Manasse moet zalig worden, want God wil Manasse in zijn ingewanden van barmhartigheid besluiten. En daarom wordt hij in de gevangenis gebracht. Dan gaat de Heilige Geest hem overtuigen. En dan komt Manasse tot de overtuiging, tot het inzicht en tot de belijdenis dat de Heere God is. En de Heere bewijst Manasse genade. En nou zingt daar voor de troon Jesaja, die in stukken gezaagd is, samen met de man die me stukken gezaagd heeft. En wat doen ze? Roemen in de oneindige barmhartigheid van God. Begrijpt u? Ik begrijp het niet, hoor. Begrijp het niet. Maar dat is liefde. Dat is liefde en die gaat niet over de mens. Die gaat niet over Simson, dat Simson zo'n geweldige gespierde man is en zo passend is voor Gods koninkrijk. Nee, Simson is een vreselijke man. Maar God wil hem besluiten in zijn liefde. David, is toch onbegrijpelijk? Het zou je zoon maar zijn. Die door de koning vermoord wordt omdat hij graag zijn vrouw wil hebben. Toch ontzaglijk. Kun je zo'n man dan niet vergeven? Of wel? God wel. Dat is barmhartigheid. Manasse. Wat denk je van Petrus? Altijd de grootste boodschap. Het zal u geenszins geschieden, heren. En dan komt het erop aan. Dan staat je meester staat daar bloedend. Leidend. En wat zeg je dan? Ik ken de mens niet. Niks met hem te maken. Maar wat wil die barmhartigheid? Die barmhartigheid die wil Petrus, die zover is afgeweken, weer terug in die ingewanden. En dus zoekt de Heer Jezus hem op en gaat met hem in gesprek. Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Dat zijn woorden die druipen als het ware van de honing, van de liefde. Heb je me lief, Petrus? Nee, natuurlijk niet, Heer. Ik heb toch alles verkeerd gedaan? En toch wel. Als vrucht van die barmhartigheid van God is Petrus toch God gaan lief krijgen. Nou, ziet u. Ik zou nog door kunnen gaan. Maar ik hoop dat u het vat. God is ten hoogste barmhartig. En deze hoogste barmhartigheid, die de hele schrift door op alle mogelijke manieren terugkomt. Lees bijvoorbeeld vanavond thuis, Jeremia 3. Vorige week ook nog gezegd, of de keer ervoor, hoe dat volk hun eigen kinderen door het vuur deed gaan. Hoe ze hun eigen kinderen verbranden in de armen van de Moloch. Gruwelijke mensen, ontmenste mensen. En dan hoor ik de Heere vanuit die rommelende ingewanden met eerbied gesproken zijn lokroep weer uitgaan. Keer nochtans weder. Bekeert u. Kom toch terug. Keer toch weder. Want ik ben barmhartig en genadig. Ik ben groot van goede tierenheid. En daarom vanavond tot u komt diezelfde lokroep. In uw totale verdrietige, eenzame, schuldige, wanhopige positie buiten Christus. Openbaart zich vanavond hier de ingewanden van Gods barmhartigheid. En opent zich vanavond de lokroep, komt allen tot mij die zo vermoeid en belast zijn. Met die eindeloze poging om God te bewegen. Met die eindeloze poging om je schuld te betalen. Die eindeloze poging om God tot barmhartigheid te bewegen, maar je beseft niet dat je voorbij gaat aan de werkelijke waarheid. God is bewogen. Zingen we toch met kerst of zingen we dat niet mee? Die met ons lot bewogen. Hoor je, daar zit het in, hè? De bewegingen, de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid, die met ons lot bewogen. Met welk doel? Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Daarom deed hij die ster opgaan. Daarom kwam Johannes, om van het Lam van God te getuigen. Dat God bereid is om genade te bewijzen in zijn oneindige barmhartigheid en liefde. Als u deze lijn nou eens doortrekt in uw gedachten. Dus we hebben het nou vanavond niet over de Romeinenbrief. We hebben het vanavond niet over het recht van God. Het vanavond niet over het rechtvaardig vonnis. Vanavond hebben we het over, en dat valt elkaar niet uit. Hè? Maar vanavond valt het licht op Gods barmhartigheid. En dan hebben we het over het meest tedere wat er is. En we proberen dat met elkaar voor ogen te krijgen door het beeld te nemen van een vrouw die in de baarmoeder daar een kindje mag dragen. Hè? En we nemen die tedere zorg. En die tedere betrokkenheid en tedere liefde, die nemen we in gedachten. En die mogen we ook omslaan. Alhoewel het heel erg, eigenlijk nog heel niet raakt aan Gods barmhartigheid, maar toch een poging om daarmee Gods barmhartigheid te tekenen. En met die barmhartigheid, als was het moederlijke liefde, komt God tot zondaar. En dat bedenk ik niet, want ik heb het net gezegd. Hè? Zoals de Heer Jezus zichzelf vergelijkt met een hen. Een vrouwelijke kip. Die bereid is om die kiekens bijeen te vergaderen. Zo komt hij. En om dan zoveel liefde, zoveel erbarmen, zoveel barmhartigheid te verwerpen, dat betekent dat u deze ingewanden, deze rommelende barmhartigheid vertreedt. Begrijpt u? Dus we hebben het vanavond niet over God is rechter die het beslist. En over een rechtvaardig vonnis. En waar je tegen strijdt en waar je het niet mee eens kan worden. En. Maar nou hebben we het over Gods onpeilbare liefde. En tegen een rechtvaardig rechter opstaan gaan misschien nog wel. Maar waar halen we de vrijmoedigheid vandaan om deze tedere liefde te durven vertrappen? Zeg het eens. Gaat dit niet dieper dan we ooit hebben beseft? Deze liefde vertrappen is de allergrootste misdaad die we kunnen begaan. En daarom ook, hè, wij zijn geneigd om ook de rampzaligheid, de hel, te hangen aan ons juridische denken. Dus wij zijn schuldenaar. God moet dat straffen en die rechtvaardige straf van God, die eist de eeuwige vlammen in de hel. Nou ja. En dat is waar. Maar weet je wat de hel is? Zoals we zagen bij Jozef, dat zijn ingewand ontstak, daar als het ware een vuur ontbrandde in Jozef van liefde. En die liefde, dat liefdesvuur moest zich ontladen. De hel is het vertreden liefdesvuur van God. Beseft u dat? De hel is de gekrenkte liefde van God. De hel is het gevolg van een leven lang met wijd uitgestrekte armen, nodigen, als een hen haar kiekens bijeen vergadert. Weet eens, iemand me vertelt over een hen. Dat was u. En u hebt eens verteld dat er een hen was ergens op een boerenerf en daar was brand. En toen was dat geblust en toen werd daar een hen gevonden. Helemaal verkoold. Verbrand. En toen wilden ze die hen opruimen. En toen tilden ze hem op. En toen schoten er onder die vleugels allemaal kleine kiekentjes weg. Die hadden schuiling gezocht onder de vleugelen. En de hen was verbrand. Maar de kuikentjes leefden nog. Ziet u. Ziet u wat de hel is? De vlammende toorn van God en een ieder die echt niet schuilen wil onder die vleugelen verbrand. Ontzaglijk. Wat een beeld eigenlijk. Hè? Christus heeft zich laten verbranden in de hitte van Gods toorn. Christus heeft zich laten verteren, laten verbrijzelen. Van hem is met eerbied gesproken niets overgebleven. Maar al degenen die onder de vleugelen van deze hen schuiling vinden. Behouden, vinden het leven dankzij zijn dood. Ziet u? Ziet u? Dat is de lijdenstijd. Dat we als kinderen van God, als die hier vanavond mogen zijn. En dat we gaan we overdenken. Dat die met eerbied gesproken. Die door de toorn verbrande moederkip. Hè, die als beeld van Christus. Die gaan we beschouwen. Want hij is ons tot redding geweest. Omdat hij wilde verbranden. Waren wij onder zijn vleugelen veilig. En dan nog wat, hè. Als er nou brand is, dan denk je, nou ja, zo'n kip kan toch wegrennen. Kan toch wegvliegen. Maar dat doet dat beest niet. Waarom niet? Dat verzamelt die kiekens onder de vleugelen. En dan kan het zelf niet meer rennen, want dan komen die beestjes weer in de onveiligheid. Dus het laat zichzelf verbranden. Opdat die beestjes vrij zouden zijn. Dat is zalig worden. Dat deed ik voor u. Ik liet mij verbranden. Vernietigen, totaal verbrijzelen onder de toorn van God, opdat gij, mijn kinderen, veilig zoudt zijn onder mijn vleugelen. Wat kun je daar nou tegen hebben? Wat kun je daar nou tegen hebben? Om schuiling te zoeken onder zulke vleugelen. Waarom niet? Waarom wil je liever proberen zelf veiligheid te zoeken? Waarom ontken je eigenlijk dat je zorg, bescherming, liefde nodig hebt? Waarom drink je de hele dag gulzig van het zoute water van deze wereld in de poging om die dorst naar liefde te lessen? Waarom ben je verslaafd aan spelletjes? Of waar ook maar aan. Waarom ben je niets anders aan het doen dan aan het hunkeren en aan het hijgen naar datgene wat je nooit vindt? Omdat je probeert je lege, eenzame hart te vullen. Buiten God en buiten Christus. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Of twijfelt u eraan dat God het meent? Twijfelt u eraan of er schuiling is voor u? Weet je wat de Heere zegt? Ik ben geen mens dat ik liegen zou. Als de Heere zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Sluit hij daarmee iemand uit? Maar u wantrouwt hem. U wantrouwt dat om uit uw zogenaamde veilige schuilplaats te komen. Waar u zit met een Adam daar echter ergens achter die bladeren. Een soort poging om dan voor God te verstoppen. Kom voor de dag. Met je totale verloren bestaan. En roep het vanavond uit. Zeg, Heren, ik ben niet minder slecht dan Manasse. Ik ben niet minder slecht dan Saulus. Ik ben net als David. Ik ben net als Petrus. Ik verkoop u voor een schotel linzenmoes. Ik ben niets anders dan één brok ellende. Beleid het voor de Heer. En roep die geest in of daar het licht over vallen mag. Dat u totaal onveilig in levensgevaar, in doodsgevaar verkeert. Buiten deze vleugelen. Opdat dat hartelijke verlangen geboren mag worden. Om te zoeken, geborgen te zijn. Voor dat de tijd komt dat het niet meer kan. Barmhartigheid. Erbarmen. Liefde. Denk er eens over na, alstublieft. Wie God is. Denk er eens over na. Wat deze liefde is. En denk er eens over na wat het betekent om aan deze redding voorbij te leven. Want de dag komt echt dat Christus terugkomt. En dan kun je bidden tot de bergen en tot de heuvelen. Valt op ons. Bedek ons. O bergen, val op me. Bedek me. Heuvelen, val op me, bedek me. Maar ze bedekken niet, want God kijkt overal dwars doorheen. En hij zal zijn engelen uitzenden, hij zal alle mensen halen van over de hele aarde. Al lag u onder een berg, u wordt gehaald door de engelen en voor Gods aangezicht geplaatst. En u wordt rechtvaardig gevonden. U bent nergens veilig dan alleen. Achter het bloed. In die barmhartigheid van Gods grote, grote liefde en genade. Daar bent u veilig. En ergens anders niet. Zoek het daar. Anders komt u om. Komt u voor eeuwig om. In de hel is geen hen. Zijn geen vleugel. Is geen schuiling tegen de vlammen, dan zult u er zelf in moeten. Eeuwig, zonder eind, branden, uw tong kauwen. Had ik maar, had ik maar. Had ik toch schuiling gezocht onder de vleugelen van Christus, had ik toch. Had ik toch. En u hoort daar niet anders dan dat. Had ik toch. O, had ik toch. En om dan vanuit die hel te zien. De zaligheid van degene die op zo'n grote zaligheid wel acht geslagen hebben. Die schuiling gezocht hebben. Onder deze vleugelen. En die niets anders zullen beleven tot in alle eeuwigheid. Het zoete, zalige genot van de gemeenschap met God in Christus. Als was het eeuwig in de baarmoeder van Gods liefde. Eeuwig in de veiligheid van Gods liefde. Eeuwig in de zorg van Gods liefde. Eeuwig de hartenklop van Gods liefde. Eeuwig, zalig leven. Heb dan wereld uw schatten. Zoek het er niet, maar zoek schuiling. Zoek schuiling. En wie het zoekt, zal het vinden. Echt waar. Laten we eindigen. Ja, heren. Zo mochten we toch een ogenblikje met elkaar verkeren. Als was het onder de vleugelen van uw barmhartigheid. Zo mochten we toch een ogenblikje. Even los van al dit aards gewemel. En mochten we schuilen onder die vleugelen. Gevormd door uw woorden. En zo mochten we het horen. Wat in onze totale verlorenheid. En in onze totale levensgevaarlijke toestand buiten Christus. Er zo'n volkomen verlossing is. En zo'n volkomen zaligheid is. En zo'n hartelijk welkom is bij u. Voor de grootste der zondaren. Ach, dierbare Heer Jezus, neem ons onder uw hoede. Neem ons onder uw vleugelen. Leg ons als die apostel der liefde aan uw boezem, om die harteklop van uw liefde te mogen horen. O, mogen we met de bruid veel verkeren in uw schoot, om te horen die rommelende ingewanden van barmhartigheid. O Heer Jezus, wat heeft u bewogen om verbrand te worden onder de hittigheid van de Vaders toorn, om ons daarvan te bevrijden. O ja, zoals u uit het graf bent opgestaan. O Heere, zo zijn wij, die met u zijn gestorven, als het ware, onder uw dood beschermd en bewaard, weer in de vrijheid gezet om te leven. O Heere, hou ons tot dicht bij u. Breid uw vleugelen over ons uit. Trek uw kinderen die zo ver bij u vandaan zijn naar u toe. Druk ze toch tegen uw liefdeshart aan. En zeg het toch, ik ben toch uw heil alleen. Zoek het toch nergens anders. Ik ben het. Ach, Heere, ontferm u toch over ons. Ontferm u over deze zielen. U weet wel wie ze zijn en waar ze gelegerd zijn. En u weet wel of ze het vanavond konden verdragen. O Heer, het is wel een wonder. Als we zoveel barmhartigheid kunnen verdragen, kunnen vertreden, kunnen verwerpen. Maar Heer, één druppel van uw liefde, door uw Heilige Geest gedruppeld in ons hart, en het is verbrijzeld. En we gaan leren dat we buiten u zijn, als geworpen op de vlakte van het veld, vertreden in ons geboortebloed. Maar neem ons toch onder uw hoede. Ontferm u toch over ons, dierbare Vader, dierbare Heer Jezus, dierbare Heilige Geest, kom. Ach, één kus van uw mond, Heere, daar geven we alles voor. Eén kus van uw liefde, doe het toch. Schenk het toch aan die kindertjes, bederf ze toch voor de wereld. Neem ze toch, Heere. U omhelst die kinderen toch. U zegent ze toch. Leer ze ons dan toch bij u brengen. En trek ze naar u toe. Ruk ze uit Satans macht. Ontfermt u zich over hen. Brengt u ons veilig thuis. We mogen elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft. Om Jezus wil. Amen. Ik wil graag zingen uit Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Maar hoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder en zoek in 's hoogsten lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat ogen naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Psalm 42, vers 7. Thuis.